SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 15 juni 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag hebben we een gesprek met veldecoloog Jessica Holding van de Australian Wildlife Conservancy. Ze vertelt over 20 bridled nail-tail wallabies. Die zijn verplaatst van een plek in Queensland naar New South Wales. We hebben ook een nieuwe les Leer Nederlands. Joyce Diebels van Dutch with Joyce die praat vandaag over de badkamer. En we bellen met Jaap de Groot over het EK voetbal en Oranje. Morgen spelen zij hun eerste wedstrijd tegen Polen. En ja, hoe gaan we het doen? Dat hoort u straks allemaal, net als het willekeurige weekoverzicht en lekkere muziek. Maar eerst beginnen we, zoals altijd, met de achtergronden bij het nieuws. Uit nieuwe gegevens van de Leukemia Foundation blijkt dat 8% van de Australiërs op enig moment in hun leven te maken zou krijgen met de diagnose van enige vorm van bloedkanker. De stichting zegt dat het van cruciaal belang is dat mensen op de hoogte zijn van de aandoening, omdat het iedereen kan treffen. Rosanna Bricknell was pas 30 toen artsen haar vertelden dat ze stadium 3 van Hodgkin-lymfoom had, een vorm van bloedkanker die het lymfestelsel aantast. Ze was jong en fit en in de familie kwam geen kanker voor. En daarom had Rosanna nooit gedacht dat ze risico zou lopen.
Oh man, well I definitely thought I was, you know, like, there was no way I possibly thought I would ever get cancer.
Pas toen ze besloot naar de huisarts te gaan voor een paar in haar ogen onschuldige kwaaltjes, bleek dat er grote problemen waren.
I first noticed, like, I had a tumor in my neck that was pretty big and that I noticed in April 2022 and I didn't get diagnosed until November and I sort of ignored it. I just didn't think anything of it. I was really busy. I was finishing the exams for my master's and then backpacking around Europe, so I didn't think much of it. And got back to Australia and thought I'd probably check that out.
Terwijl ze bezig was met het plannen van haar huwelijk, werd Rosanna doorverwezen naar een hematoloog.
I remember getting sent off with my referral to the cancer center to see her and sitting in the waiting room of the cancer center thinking, oh wow, this blood doctor, you know, must be convenient for her to see me here, and thinking really sorry. I was like, I'm so sorry for all the people in this waiting room because I must be the only person who doesn't have cancer. And then I obviously went into the appointment and she told me that I did have cancer. And I was so shocked, which I was clearly in denial beforehand.
Bloedkanker is een van de dodelijkste vormen van kanker in Australië en eist jaarlijks zo'n 6000 levens. Uit nieuw onderzoek van de Leukemie Stichting blijkt dat 1 op de 12 Australiërs direct getroffen zal worden door bloedkanker. Algemeen directeur van Blood Cancer Partnerships voor de Leukemia Foundation, Tim Murphy, zegt dat het aantal gevallen van bloedkanker in Australië de afgelopen 10 jaar met 47% is gestegen.
There are about 140,000 Australians who are living with a blood cancer today, and we anticipate that will double by 2035. So that means that about 8% of all Australians will be diagnosed with a blood cancer at some stage in their life. And that means that today, that means that one in 12 Australians, in fact, will be affected by blood cancer. So it's a huge number of people.
Volgens meneer Murphy komen bloedkankers, zoals leukemie en Hodgkin-lymfoom, het vaakst voor bij 50-plussers. Maar hij zegt dat mensen van alle leeftijden getroffen kunnen worden.
The blood cancers, because they are cancers of our blood and our immune system, and we all have blood and an immune system, they can affect at any point, they can occur at any point in time, from birth right through to the latter stages of your life. It is one of the great challenges of being human, is that our blood system can in fact go awry, and when it does, it can become cancerous.
Ondanks de schattingen dat bloedkanker ongeveer 8% van de bevolking treft, wisten veel Australiërs, waaronder Rosanna, heel weinig over de aandoening.
I didn't really know very much about blood cancer. Obviously, I knew about Delta Goodrum having had it, and I had the same one as her. But otherwise, I just sort of knew about leukemia generally, but I didn't know how many different kinds of blood cancer there were and the different ways that they can present with symptoms or anything like that.
1 op de 3 Australiërs bij wie bloedkanker wordt vastgesteld, sterft binnen 5 jaar na de diagnose. Onderzoekers zoals Dr. Ashwin Unnikrishnan van de Universiteit van New South Wales proberen die statistieken terug te brengen naar nul. Hij is hoofd van het Laboratorium voor Moleculaire Mechanismen in Leukemie en zegt dat zijn onderzoek zich momenteel richt op de soorten bloedkanker met de laagste overlevingskansen.
So to give you an example, individuals over the age of 65 who get diagnosed with acute myeloid leukemia typically only survive 12 to 15 months post initiation of the best forms of treatment that we have. So you can make out that what we have in our arsenal to currently treat leukemia isn't sufficiently good enough because people aren't living long enough. And that really is the motivation for what we are doing as well. So everything that we study and research in my lab is aimed at improving treatment options.
Het onderzoekslaboratorium van Dr. Unnikrishnan heeft een subsidie van $1 miljoen gekregen van de Leukemia Foundation ter financiering van onderzoek naar een betere behandeling van bloedkanker. De stichting zegt dat het, naast het terugdringen van de sterftecijfers onder bloedkankerpatiënten, ook belangrijk is om de levenskwaliteit van degenen die ermee te maken krijgen te verbeteren. Rosanna Bricknell zegt dat het een verschil maakte dat er mensen waren die haar zich op haar gemak stelden.
It changes everything. It was really, obviously it's pretty scary. Everyone makes it really nice. It's kind of this weird thing where chemotherapy, I think, is a very scary word, and I was terrified when I went in. And it's actually a really nice environment in some ways. You sit there and you don't usually need a needle. Like I had a PICC line in my arm that had been installed by a surgery the previous week. So, and it's not until later that you feel sick. So it's chemo itself is quite a nice guided experience with all these kind nurses.
Na 4 chemokuren en een extreme reactie op vruchtbaarheidsmedicatie, zegt Rosanna dat de effecten van de behandeling op haar lichaam erger waren dan ze had verwacht.
Like I expected all the vomiting. I knew I would get tired and foggy headed, but I didn't realize that I would be on a massive dose of steroids and that would give me insomnia or that I'd be allergic to one of my drugs. And so every time I had that one, which they couldn't take out of the protocol, I would go to hospital for a week and I've still got scars all over my back from it. One of them is a neuroactive agent. So when they give it to you, you actually, the first time I had this really cool tingling sensation and I was like, oh, this is sort of fun actually. But then it would give me terrible, terrible pain in my cranial nerve and I wouldn't be able to swallow or talk for a week. Yeah, and I still can't feel my toes. It kills the peripheral nerves in your fingers and toes. You lose heaps of weight. I lost 10% of my body weight in 1 week and that was probably a bit much. All your hair falls out. That sucks. You don't need to go and get a wax, I guess, which is handy.
Dr. Unnikrishnan zegt dat er verschillende beperkingen zijn aan het huidige kankeronderzoek en de behandelingsopties. Met de huidige kankerbehandeling proberen ze elke cel die zich snel deelt te doden, waarbij alles geraakt wordt in de hoop dat kankercellen zal afsterven. Maar net als kankercellen delen ook onze haarcellen en de cellen aan de binnenkant van onze darmen zich bijvoorbeeld heel snel. En daarom verliezen veel patiënten die chemotherapiebehandeling ondergaan hun haar en krijgen die vaak darmproblemen. Hij zegt dat zijn onderzoek werkt aan het creëren van een meer gerichte behandeling, waardoor de schade aan andere delen van het lichaam en het DNA wordt verminderd.
A smarter way to do this would be if you can find what's unique or different about the cancer cells, what makes them different from healthy blood stem cells, you can then leverage that difference to create something that is more targeted.
Het laboratorium van Dr. Unnikrishnan werkt aan een moleculaire proces dat RNA-splitsing wordt genoemd. En dat, simpel gezegd, verschillende soorten eiwitsequenties in het gen detecteert en bewerkt. Wat ze hebben ontdekt is namelijk dat het proces van RNA-splitsing in leukemische cellen, maar ook in andere kankercellen, veranderd is, maar normaal werkt in andere gezonde cellen.
There's a process specifically leukemic cells that could potentially be therapeutically targeted. And that's the approach that we've been taking and the funding that we've received as well. Can we leverage this aberrant process of faulty RNA splicing that's happening within the leukemic stem cells? And can we develop a drug that specifically targets this process and hopefully therefore specifically eliminate the leukemic cells whilst not affecting the healthy cells?
Bij succes kunnen behandelingen zich rechtstreeks op kankercellen richten en mensen zoals Rosanna helpen om het dagelijks leven weer snel op te pakken.
I just can't do the same things I used to be able to do, and so you actually like there are physical signs like the hair and stuff, but I really miss the person I used to be and how energetic and fun she was and what she could do with her life, because I can't do those things anymore.
Ondanks de levenslange gevolgen van bloedkanker kreeg Rosanna ruim een jaar geleden het goede bericht dat ze in remissie is. Haar huwelijk zal, hoewel iets later dan verwacht, deze maand plaatsvinden. Ze zegt dat ze geluk heeft gehad.
So I absolutely would say if you ever notice anything funny with your body, don't leave it a long time. Go and talk to someone, see your GP, get it checked out. I was so lucky that my GP knew how to do more tests and get to the bottom of this thing. And I had a tumor the size of, you know, it was 3 centimeters long in my neck. Like you could see it, and I can see it in photographs of that time. And don't leave it because you think you're young and it's probably fine, because it might not be.
Dit was een verhaal van Sam Dover en Sydney Lang en werd door SBS Dutch vertaald in het Nederlands.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Het Australische skiseizoen is vorig weekend van start gegaan. Terwijl lokale bedrijven zich voorbereiden op de komst van vele toeristen, tonen nieuwe modellen verschillende scenario's van welk effect klimaatverandering kan hebben op onze sneeuwresorts.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Het is slechts één dag na het openingsweekend van het Australische skiseizoen. En in het resort Mount Buller in het oosten van Victoria komt de sneeuw grotendeels uit een machine. Volgens Rob Avataglu van George Ski Verhuur is dit normaal voor deze tijd van het jaar. Het bedrijf van zijn familie bestaat al sinds de jaren 80.
Most committed skiers or snowboarders will tell you it's unusual for us to have natural snow on opening weekend. Our resort has embraced the technology behind snowmaking and snow farming, and so we're able to ski more days.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de sneeuwbedekking in Australië sinds de jaren 50 met ongeveer 30% is afgenomen. En nieuwe modellen suggereren dat in het ergste geval enkele van de populairste vakantieoorden van het land over 50 jaar vrijwel onbruikbaar zouden kunnen zijn als we niet beter ons best doen om de uitstoot terug te dringen. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van belangenorganisatie Protect Our Winters, die opkomt voor de sneeuwbranche. Jessica Willemsen is directeur bij die organisatie.
If we want to do something about this problem, we need to be able to define it, and we need to be able to define it in terms of Australian regions, not just global. And then we need to know what on earth we've got to do.
Het onderzoek is zo opgezet dat het kijkt naar oplossingen en daarom is er door de modellen rekening gehouden met verschillende scenario's met zowel lage als hoge emissies. U hoort co-auteur van het rapport, professor Adrian Nicotra.
The message here isn't doom and gloom, ski now because you won't get a chance. The message here is we need to address emissions and get ourselves back to that low emissions scenario so that we are in the best position to protect all of the values of our mountains, including our lovely ski industry.
Wetenschappers hebben ontdekt dat het gemiddelde skiseizoen in alle Australische resorts in een scenario met gemiddelde uitstoot van broeikasgassen in 2050 44 dagen korter zal zijn. Het seizoen wordt zelfs 55 dagen korter als er uitgegaan wordt van hoge uitstoot. Tegen 2080 zou bij een scenario met hoge emissies het gemiddelde skiseizoen kunnen worden teruggebracht tot een dramatische dag. U hoort het goed, één hele dag. Maar mocht in dit decennium actie ondernomen worden tegen de klimaatvervuiling, dan zou het seizoen in 2050 in een scenario met lage emissies 28 dagen korter zijn. En tegen 2080 zouden we een verbetering zien. Volgens de onderzoeker is het belangrijk om te realiseren dat er meer op het spel staat dan alleen het toerisme. De Alpen zijn van cruciaal belang voor de Australische landbouwbehoeften en waterveiligheid. Dit was een verhaal van Abby O'Brien voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Ecologen van de Australian Wildlife Conservancy, AWC, hebben een belangrijke missie achter de rug. Ze verhuisden 20 bridled nail-tail wallabies van Taunton National Park in Queensland naar Scotia Wildlife Sanctuary in New South Wales. 30 jaar lang, tot in 1973, werd gedacht dat deze wallabies waren uitgestorven. U hoort AWC-veldecoloog Jessica Holding.
They actually have a really important story. So about 1930, they were thought to be extinct in Australia. Well, extinct across the whole world, actually. And it was in the 1970s when a contract fencer was out doing a job near Rockhampton, up at Dingo, and he actually recognized this wallaby that he saw out in the wild from a magazine of his wife's that he'd been reading. And so he told the government, oh, I think I've seen this extinct wallaby. And they went out to check and they were like, oh, yes, yes, that's it. And so it was rediscovered in the 1970s, which is pretty recent in the grand scheme of things.
Yeah.
And so then the Queensland government formed Taunton National Park. And in 1998, Sanctuaries Limited, which was a conservation company, they owned Scotia Sanctuary back then, and they did a translocation from Taunton National Park to Scotia, and that initially had a captive breeding program.
So from Queensland to New South Wales, right?
That's correct, yes, that's in New South Wales. And they formed a captive breeding program, and then in 2002, Australian Wildlife Conservancy, who I work for, we acquired sanctuaries, and we built a 4,000-hectare fenced area, and we eliminated all the feral predators inside there, which is mostly cats and foxes, which have been introduced from Europe. And we reintroduced those bridled nail-tail wallabies into this large predator-proof fenced area.
Mm.
So that's kind of the backstory to it.
Mm. Where do they get their name from?
So they have a really interesting feature. So the wallabies are quite small. They're about 4 to 8 kilos when they're fully grown. And they're a beautiful grey colour, but they have this distinctive white kind of stripe around their shoulders and their kind of armpit area, and it looks like they're wearing a bridle, hence the name bridled nail-tail wallaby. And as for the nail-tail part, at the end of their tail they have a little hard point, which I guess is their nail-tail.
Oh,
yeah.
Wow.
And we don't
That's
know
amazing.
The purpose of that. Science has not yet understood why.
You haven't noticed them cracking some nuts or whatever with it.
No, we have no idea.
No. Okay, so what's happening now? It's basically that history is repeating itself.
Yeah, so the reason that we have undertaken this recent translocation is because in 2019 and 2020, we had a really, really bad drought in the Murray-Darling region, which is where Scotia Sanctuary is. And so the population declined. And so it actually hit a low of 70 individuals in our fenced area. And this was due to the drought. So,
and drought as in they did not have enough to drink, or were the bushfires?
There weren't any fires, actually. It was more of a lack of food. And so because they are a wild population, we don't provide them with food. And because it's part of their natural cycle in a way, they're a boom and bust species, which is a common thing with Australian fauna. It's the way that they tolerate drought and these kind of wild conditions that we have in Australia. So the boom is when we have big periods of rain and there's lots of food, and then the animals kind of breed up and they their population expands. But then part of the natural system is that we'll have these bust times. And so, yeah, there'll be no rain. The food will kind of decrease, and then subsequently the population will decrease as well.
Yeah.
But unfortunately, because it was a very, very bad drought, we hit a very low number of animals. And so recently we went back up to Taunton National Park, which is where the original rediscovery was, and we got some animals from there to bring back to Scotia. And the purpose of that is to diversify the genetics in the population that we have here.
Yeah, yeah. So are these the only two places you know of that these wallabies are living?
So Taunton National Park in Queensland, that's kind of the last remaining extant population, so a population that has always persisted there.
Yeah, it's quite interesting, by the way, because Queensland is it's much drier and hotter, that they survived over there.
Yeah, I mean, their range was quite large back before European colonization. Like, it was actually all the way up to Bowen in Queensland, and then kind of all the way down the east coast in the Great Dividing Range to around where we are now, kind of the New South Wales Victoria border. So, yeah, they used to actually live all up and down the east side of Australia. But after they were rediscovered in the 70s, we also have established a population at Pilliga State Forest, which the Australian Wildlife Conservancy manages, in conjunction with the New South Wales government. And then there's another population at Avocet Nature Refuge in central Queensland as well.
Mm.
So, yes, there's four populations now.
So it will not give any problems to just introduce 12 males and 8 females from a different family to another. I mean, from Queensland to New South Wales.
No, it's actually, they get along quite well. And while they don't live communally, yes, I don't think they're too fussy about that kind of thing. So, yes, the new Nailtails that we got on the 31st of May from Queensland, they've all settled in nicely. It was very exciting to see. We'd kind of carry them in these little bags, and we'd peel the bags back and let them see their new environment. And they would kind of step out of the bags and immediately start eating the native plants there. So even though these animals had never existed in this ecosystem before, they already know what they can eat and how to persist in these areas,
which
is very exciting.
Yeah. And in the end, are you going to DNA check the Joeys to see if the Queenslanders have mixed with the New South Wales? It's almost like state of origin.
Yeah.
The Maroons and the Blues.
Yeah, so part of our monitoring program is that we'll be setting traps 3 times a year in the first year, and we'll be baiting them with lucerne, a type of hay, and we'll be catching them. And each animal has its own microchip, so it has its own little ID, and we'll be taking DNA samples from every animal that we catch. And those DNA samples will be processed, and because of that, we'll be able to tell that the genetic diversity is actually having an impact.
Yeah.
And I think this is so critical, because not only will it ensure the long-term survival of this particular population, but it will also ensure the long-term survival of bridal nailtail wallabies across the entire country. Once these wallabies breed up, we can use them as a source population for new translocations in the future to different areas, which is really exciting.
Are you already thinking about a new area?
I guess these new projects are coming up all the time. The New South Wales government currently has new fenced areas in the works, and we have other sanctuaries on the east side of Australia where they'd be suitable to translocate to.
Mm-hmm.
Mallacoos National Park is another one of our sanctuaries, and rattled nailtail wallabies used to occur there.
Mm-hmm.
So, yeah.
Sounds very promising. And how lucky are you to have work like this and work with these very special animals?
Yes, I'm so lucky, and it's a very rewarding job. These translocations take a lot of resources and lots of different partnerships. We've been talking with the New South Wales government, the Queensland government, the threatened species recovery teams, and just to see it all come to fruition is just so exciting.
Thank you so much, Jessica.
You're welcome.
Dat was een gesprek met Jessica Holding, veldecoloog bij Australian Wildlife Conservancy. Op onze website sbs.com.au/dutch staat een foto van deze bijzondere wallaby. Muziek nu bij SBS Dutch. Dit is BZN met Pearly Dam. Wat gebeurde er de afgelopen week zoal in Nederland? U hoort het nu in ons willekeurige weekoverzicht, met dank aan de NOS, Omroep Zeeland en NH Nieuws. Nederland was deze week in de ban van twee grote rechtszaken. Allereerst de zaak tegen rapper Ali B. Hij wordt verdacht van twee aanrandingen en twee verkrachtingen. Ali B. was jarenlang een zeer populaire artiest. Dat veranderde toen in 2022 het BNN-VARA-programma Boos in een uitzending meldde dat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het tv-programma The Voice of Holland. Een talentenjacht waar Ali B. jarenlang coach was. Ali ontkent niet dat er seksueel contact is geweest met de vrouwen, maar zegt nooit een signaal te hebben gekregen dat er iets is gebeurd tegen de zin van iemand in. De rechtszaak is openbaar en uniek voor Nederland is eigenlijk alles rechtstreeks te volgen. Media mogen aanwezig zijn in de rechtszaal, met toestemming natuurlijk van alle partijen, en ook de getuigenissen opnemen en uitzenden. Ali B. die kon na 2,5 jaar van onzekerheid eindelijk reageren en dat deed hij met veel emotie.
42 jaar, zolang als ik leef, ben ik nog nooit beticht van een zedenmisdrijf. Nog nooit is direct of indirect gezegd dat ik een vrouw tegen haar zin in heb benaderd of iets heb aangedaan. Ik vond het doodeng om dat vanuit het niets te horen.
Volgende week waarschijnlijk meer. De rechtbank deed deze week uitspraak in de zaak tegen 9 verdachten die terecht stonden voor de moord op Peter R. de Vries. De misdaadjournalist werd bijna 3 jaar geleden op straat in Amsterdam doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie had tegen enkele van de verdachten levenslang geëist. U hoort een stukje uit het vonnis.
Met de moord op Peter R. de Vries is onherstelbaar en onbeschrijfelijk leed en verdriet toegebracht aan zijn nabestaanden, familie en vrienden. Voor moord kan een levenslange gevangenisstraf worden opgelegd. Een levenslange gevangenisstraf is, behoudens gratie, ook echt levenslang. Daarom moet met het opleggen van deze straf uiterst behoedzaam worden omgegaan. Nu in dit geval sprake is van een enkelvoudige moord en niet eerder zijn veroordeeld voor moord of soortgelijke delicten, ziet de rechtbank geen ruimte voor oplegging van een levenslange gevangenisstraf.
Geen levenslange gevangenisstraffen dus, maar wat dan wel? Schutter Delano G. en chauffeur Camille E. kregen beide 28 jaar gevangenisstraf opgelegd. Organisator Christian M. kreeg 26 jaar en 1 maand. De man die de wapens aanleverde gaat 14 jaar de cel in. En 2 mannen die op de uitkijk stonden kregen beide een celstraf van 10 jaar. 3 andere verdachten werden vrijgesproken. Het OM overweegt hoger beroep omdat de straffen lager zijn uitgevallen dan ze had geëist. De nabestaanden van Peter R. de Vries waren best tevreden na het vonnis. U hoort Royce de Vries, de zoon van Peter R.
We hadden vanaf het begin wel vertrouwen in dat er hoge straffen uit zouden komen. Dus het is een klein beetje de dag waarvan je wist dat die zou komen. Het is fijn dat we nu die bevestiging hebben gehad dat die straffen ook daadwerkelijk zijn. Maar ja, als er hogere straffen uit waren gekomen, hadden we geen champagnefles geopend. En nou, ik ga nu ook niet in mijn kussen lopen bijten dat het 28 jaar is in plaats van 30 jaar of levenslang.
Gaan we verder met iets vrolijker nieuws. Daar zijn we volgens mij wel aan toe. Bijna 200.000 scholieren kregen te horen of ze geslaagd waren voor een eindexamen. Omroep Zeeland en NH Nieuws waren thuis bij enkele gespannende scholieren. Die wachten op het verlossende telefoontje.
Yes, 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 yes. Eindelijk. Het duurde lang, meneer.
Oh, en met Judith.
Dag Judith, met mevrouw de Heks spreek je.
Hi.
Ik mag je vertellen dat je geslaagd bent.
Je bent geslaagd.
Yay!
Je bent geslaagd.
Ja, zelfs het debat in de Tweede Kamer werd even stilgelegd toen Hugo de Jonge, de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en ook vader, een zeer belangrijk telefoontje kreeg.
De minister krijgt een belangrijk bericht. En dat heeft te maken met de uitslagen van de eindexamens. Ja, nou, van harte gefeliciteerd.
We feliciteren alle geslaagden en wensen degenen die nog net niet geslaagd zijn heel veel succes met hun herexamens. Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Met dank aan de NOS, Omroep Zeeland en NH Nieuws. En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse miniles Nederlands. In de afgelopen maanden heeft Joyce van Dutch with Joyce al heel wat kamers in het huis doorgenomen. Vandaag stoppen we in de badkamer en bespreken we woorden zoals douche, badschuim en tandenborstel.
ik ben Joyce van Dutch with Joyce en vandaag hebben we een nieuwe Nederlandse les. We are talking about the bathroom. The bathroom is de badkamer, as you might have guessed. So we're going to talk about the most common words and things that we can find in the badkamer. Let's start with the shower. The shower is a French word and we say douche, de douche. Ik neem elke ochtend een douche. I take a shower every morning. Ik neem elke ochtend een douche. If you don't have a shower but you have a bath, that would be het bad. Soms neem ik een ontspannend bad in de avond. Sometimes I take a relaxing bath in the evening. Soms neem ik een ontspannend bad in de avond. Then we've got our bathroom sink. We call that a washing table, which is de wastafel. De wastafel in de badkamer is wit. The sink in the bathroom is white. De wastafel in de badkamer is wit. Then we go to mirror. Now, I'm not sure if you ever been or heard of the word spiegel tent, which is originally kind of like a circusy tent with like lots of mirrors in them. And then is actually a Dutch, German, Germanic word. So the word for mirror is de spiegel. Spiegel. Er hangt een grote spiegel boven de wastafel. There is a large mirror, or there hangs a large mirror above the sink. Er hangt een grote spiegel boven de wastafel. Then we go to towel. Now this is a funny one because a towel that you dry your body with is called een handdoek. De handdoek. Has the word hand in it, and it's not a hand towel, it's just our regular drying towel. Ik droog mezelf af met een zachte handdoek. Ik droog mezelf af met een zachte handdoek. I dry myself with a soft towel. So drying is drogen, but if you're drying yourself or you're drying something off, we use afdrogen. Also, in case you're curious and think, hey, what is then a little hand towel? We call that een gastenhanddoekje. So originally we have like these towels in the toilet, for example, where you dry your hands. They're mostly for guests, I suppose. So we call that een gastenhanddoekje. Then the toilet. We've got two words for toilet, either the fancy French toilette, het toilet. So same spelling, but we say toilet, or the very Dutch wc. So the wc is the wc. You can use them interchangeably, that doesn't really matter, except the het toilet is a more formal, fancy word of it and is often used in like the public spaces and stuff. Het toilet is naast de douche. The toilet is next to the shower. Het toilet is naast de douche. Then, if you shower yourself, you might want to use some soap. The literal word for soap is zeep, but if you're using some kind of a soap, like a shower gel or anything, we would say douche schuim. Schuim is foam, so a shower foam, I suppose. Ik gebruik altijd geurige zeep en doucheschuim. I always use scented soap and shower gel. So scented, or a scent, is een geur. Ik gebruik altijd geurige zeep en doucheschuim. Toothpaste. Tandpasta. Ik poets mijn tanden met munt tandpasta op mijn tandenborstel. I brush my teeth with mint toothpaste on my toothbrush. Ik poets mijn tanden met munt tandpasta op mijn tandenborstel. So when it comes to brushing your teeth, that is tanden poetsen. Poetsen is also a sort of synonym for schoonmaken, to clean. But when it comes to brushing your hair, we don't say poetsen. So be very aware of that difference. To brush your hair is borstelen, borstelen. So you could say something like, ik borstel mijn haar met een borstel, which is something you also probably will do in the badkamer. Ik borstel mijn haar met een borstel. Then, aside from shower gel, you might use some shampoo. That is literally the same word, except we pronounce it in Dutch. De shampoo. De shampoo. Ik gebruik shampoo om mijn haar te wassen. I use shampoo to wash my hair. Ik gebruik shampoo om mijn haar te wassen. And last but not least, if you've ever been in a Dutch bathroom and you're seeing this kind of like cloth that is still open and you wonder, what can I use it for? That is a little washing cloth where you can stick your hand in that we use to sort of scrub our body with our shower gel. As we think, as the Dutchies think, it's a very clean / cleaner way to wash our body. That washing cloth is called a washandje. Het washandje. So the washing hand. It's a little extra hand that you can have to clean your body thoroughly. Ik gebruik mijn washandje om mijn lichaam te wassen. I use my washing hand, my washing cloth, to wash my body. Ik gebruik mijn washandje om mijn lichaam te wassen. These are all the major words that we have and use in the badkamer. I'm curious to see if you've ever seen a washandje and if you've ever used one. Good luck with using these words in your day-to-day life. And until next time, doei!
Alle woorden en zinnen uit deze les zijn terug te vinden op onze website sbs.com.au/Dutch. Klik bovenaan op de pagina op podcastseries en kies dan voor Leer Nederlands. Muziek nu, nieuwe muziek zelfs, bij SBS Dutch. Nederpopband is ook schitterend, kortweg IOS, scoorde in de tweede helft van de jaren 90 en in de Zero's enkele grote hits, waaronder Voltooid Verleden Tijd. De band is na bijna 15 jaar weer helemaal terug van weg geweest en bracht onlangs een nieuwe single uit. Dit is Samen. Het Nederlands elftal bereidt zich zowel op als langs het veld goed voor op zijn eerste groepswedstrijd aanstaande zondag tegen Polen. Zo bracht oud-topscheidsrechter Bjorn Kuipers een bezoekje aan Oranje. Hij praatte hen bij over de nieuwe regels en vertelde waar scheidsrechters dit toernooi extra streng op zullen letten. Een van die focuspunten is praten tegen de scheidsrechter. Dat mag vanaf nu alleen nog de aanvoerder doen. Gisterenmorgen belden we met sportjournalist Jaap de Groot voor het laatste nieuws omtrent het EK en Oranje.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Jaap, hoe is het in Wolfsburg?
Nou, het is goed toeven in deze allesbehalve swingende stad. Maar daarvoor zitten we hier niet. We zitten hier om te zien hoe het elftal zich heel goed voorbereidt op hopelijk een succesvol EK.
Ja, de spelers die zijn natuurlijk elke dag te vinden op het trainingsveld. Er was een training met publiek. Je ziet dat ze ook beschikbaar zijn voor journalisten. Nou, natuurlijk nog niet alle grote sterspelers, maar er is mogelijkheid tot praten. Als jij ze zo ziet op het veld en je hoort ze, wat is je indruk?
Ja, wat ik vooral op let is of iedereen fit blijft. Want elke training zie je wel dat iemand hinkt of wat nou. Gisteren hadden we natuurlijk Brobby die ineens met een pijnlijke hamstring van het veld ging. En het is nog maar de vraag of hij beschikbaar is voor de openingswedstrijd tegen Polen. Hoewel ik niet denk dat hij in de basis had gestaan. En voor de rest, ja, dat gebeurt dan buiten ons zicht. Worden de avonden natuurlijk heel professioneel benut. En heel effectief benut. De bondscoach Ronald Koeman gebruikt de avonden om individuele gesprekken met zijn spelers te voeren. En bijvoorbeeld van de week was er ook een bezoek van het oud-topscheidsrechter Jurn Kuipers. Om de selectie tekst en uitleg te geven over aangepaste spelregels en opdrachten die de scheidsrechters mee hebben gekregen voor dit toernooi.
Wauw, zo iemand wordt ook gewoon ingevlogen.
Ja, of hij zit hier namens UEFA. Hè. De UEFA heeft natuurlijk ook een scheidsrechtscommissie en daar maakt Jurn Kuipers ook deel van uit. Ik vind dat wel een vorm van professionaliteit, want zero tolerance houdt in, dat is de afspraak, dat alleen de aanvoerders mogen communiceren met de scheidsrechter. Als andere spelers dat doen, is het meteen een gele kaart. Daarmee wilde voorkomen dat spelers zich groeperen rond scheidsrechter en allemaal wat schreeuwen. Dat is meteen over en uit. En dat heeft dus Björn Kuipers tijdens het onderhoud met NL zelf nog eens benadrukt. Jongens, alleen de aanvoerder spreekt de scheidsrechter aan. Ieder ander die dat doet, die krijgt gewoon geel.
En, vind ik een goede ontwikkeling trouwens.
Ja, 100%. Daar hoor je ook weinig mensen over. Dat het gemor richting de scheidsrechter, dat nu eindelijk gekanaliseerd wordt. Maar om even aan te geven, de avonden worden wat dat betreft gewoon goed benut. En ja, kijk, vanaf morgen gaan de wedstrijden op tv komen. En dan vaak 3 keer op een dag. De wedstrijden staan hier voor 3 uur 's middags, 6 uur 's avonds en 9 uur 's avonds gepland. Dus ja, voor een voetballer die echt gefocust is op het toernooi, ja, is er weinig tijd om te vervelen. Het is trainen, eten, rusten, video's bekijken van wedstrijden en tegenstanders. Ja, en je opladen voor de wedstrijd.
Ja, nou zeg je dus net, die scheidsrechters die gaan strenger zijn. Hoe gaat het met de VAR? Gaat bij elke doelpunt er gecheckt worden of alles klopte?
Dat is eigenlijk standaard. En een doelpunt waar geen problemen mee zijn, ja, dat wordt binnen 5 seconden geokeerd. Ik ben gewoon een geweldig voorstander van de VAR. Omdat ik in het verleden, kijk, we praten over een bedrijfstak. Dit is een branche waar heel veel geld in omgaat. En dan kan het niet door een arbitrale beslissing kunnen de miljoenen ineens in de waagschaal worden gelegd. Dat kan gewoon niet. Dat is deze sport gewoon te groot voor. En ik weet ook dat scheidsrechters het zelf ook veel prettiger vinden. Want een scheidsrechter die een kapitale blunder maakt, die wordt er zijn hele leven mee achtervolgd. Dus geef hem de kans om gecorrigeerd te worden en dat fair play gewoon zijn beloop krijgt. En dan maar een paar minuten wachten.
Ja.
Alleen, ik hoop niet dat het te vaak gebeurt. Dat verwacht ik eerlijk gezegd ook niet. Want ook met de VAR gaat het steeds professioneler. En ook de koppels die gekozen zijn om de VAR te begeleiden, dat zijn wel de top van de wereld. Hè. Het is niet wat we standaard zien in verschillende landen. De VAR-scheidsrechters zijn ook echt heel goed, van een heel hoog niveau.
Ja, en hoe zit het met de tijd? Want ik kan me herinneren, in Qatar duren wedstrijden soms 100 zoveel minuten. Terwijl het eigenlijk officieel 90 is, omdat iedere keer de tijd gestopt werd. Hoe zit dat nu op het EK?
Ja, eigenlijk bestaat die regel nog. Alleen, je zag in Qatar, je hebt helemaal gelijk, Paulien. In Qatar zag je de eerste week, werd het consequent gehandhaafd. Een doelpunt, na het scoren van een doelpunt, werd de klok stilgezet. Dus als iemand gewoon 3 minuten achter het doel stond te feesten, ja, pech gehad. Die 3 minuten werden er gewoon bijgeteld. Alleen, ik heb het gevoel dat het in Qatar trouwens ook al, dat het steeds, naarmate het toernooi vorderde, dat er steeds meer de hand meegelicht werd. En ook later in de andere in de internationale competities, ja, zie je het nauwelijks nog, weet je. Ik weet, die eerste paar weken in Qatar staat er extra tijd bij van tussen de 10 en 15 minuten.
Ja.
Dat zie je eigenlijk nooit meer. En ik kan me herinneren recentelijk nog met de Champions League, dat de wedstrijden waren, dat je echt dacht, nou, er komt 7, 8 minuten bij. Er waren er maar 3 of 4. Dus officieel zou het moeten, maar we gaan het zien.
Ja, nou speelt Oranje zondag de eerste wedstrijd tegen Polen. Naar welke stad gaan jullie?
Naar Hamburg. En ik reis vanuit Wolfsburg op de dag. Want het is maar 2 uurtjes. En ik weet dat het Oranje Legioen zal massaal vanuit bij Zevenaar is een soort verzamelpunt van bussen en supporters. Die gaan dan in 1 grote kolonne richting Hamburg. En in principe zouden het minimaal 10.000 moeten zijn. Dat is het kwotum wat de KNVB voor iedere wedstrijd gekregen heeft. Voor de Oranje Legioen. Ik hoorde van de week toch dat de her en der toch wel kaarten te koop zijn. En dat zou een indicatie zijn dat de Oranje Koord pas heel laat op gang is gekomen. Ik denk dat de echte impuls gekomen is door de 2-7 van 4-0 op IJsland en Canada. Maar ja, ik heb het wel vaak aangegeven. Ik ben toch van de slechte generale en een goede voorstelling. Ja, we hebben wel een hele goede generale gehad. Dus ik ben een beetje sceptisch voor de komende weken.
Ja, goed, nou, hopelijk bewijzen ze het tegendeel, Jaap.
Ik word heel graag in mijn ongelijk bevestigd.
Ja, nou, laten we het hopen dan. Wat je natuurlijk zegt, Hamburg, daar gaat het Oranje Legioen in grote getalen achter Oranje staan. Dat is in Wolfsburg nu anders, hè? Daar is geen Nederlander te vinden, geen stukje Oranje.
Nee, het ligt ook echt te ver in Duitsland. En, heel simpel, je merkt het ook aan de hotelprijzen. Normaal als tijdens het EK, hè, als je naar Hamburg of Leipzig of Berlijn gaat, de speelsteden van Oranje, ja, dan zijn de prijzen verdrievoudig. Hier zit je echt voor bodemprijzen. Kan je hier gewoon, voor je tot een week geleden, de hotelkamers krijgen. Maar ja, wat moet je verder doen?
Ja, nee, precies.
De trainingen zijn voor de supporters besloten. Er zijn, geloof ik, in 2 weken tijd 2 open trainingen en that's it. Alleen de media komen erbij. En wat moet je verder in deze stad zoeken? Ja, ik kan kijken wat de mooiste betonblok is hier in de omgeving. Want dat is heel veel beton hier. Dus de betonliefhebber kan...
Zijn hart ophalen.
Maar er zijn er niet veel van, denk ik.
Nee. Nou, laten we het ook even over Nederland tegen Polen hebben. De eerste wedstrijd, heel belangrijk, die moet gewonnen worden. Polen heeft ook tegenslagen, hè, als het gaat om beschikbaarheid van spelers. Een van hun sterspelers, Lewandowski, dat is niet helemaal zeker of die spelen kan.
Ja, nee, maar het is de story of the tournament. Elke ploeg mist spelers. Nederland 9, want Joshua Zirkzee is alsnog opgeroepen. Aanvankelijk vond Ronald Koeman hem niet fit genoeg. Hij heeft toch deze week besloten om hem erbij te halen. Waardoor de groep gecompleteerd is met 26. Houdt toch in dat er 9 mogelijke internationals niet geselecteerd zijn. Nou, dat zie je bij elke ploeg terug. Nou, de Polen hebben er ook voor een kiezer gehad. Van hun tweede spits, Milic, de oud-Ajax-speler, is deze week afgevallen. Ja, en Lewandowski volgt de Poolse informanten. Die zou de eerste wedstrijd niet kunnen halen. Maar Ronald Koeman zei terecht, ja, eerst zien dan geloven.
Die denkt dat het een verrassingseffect gaat worden dat hij er dan toch in één keer staat.
Ja, kijk, het is voor beide ploegen heel belangrijk dat die eerste wedstrijd dat je die goed doorkomt. Ook voor Polen. Als Polen die verliest, dan wordt het gewoon heel moeilijk. Je mag gewoon de eerste wedstrijd niet verliezen. In ieder geval niet tegen Frankrijk kan het. Want voor de meesten is Frankrijk toch de gedoodverfde nummer 1 in deze pool. Kijk, als je wint heb je 3 punten en dan ben je in principe al zeker van de volgende ronde. Omdat je met 3 punten sowieso bij de 4 best gekwalificeerde nummer 3 hoort. Dus dat is wel een lekkere steun in de rug. Maar nou, het feit dat Milic niet meedoet en Lewandowski twijfelachtig is, wil nog niet zeggen dat je mindere tegenstander krijgt. Want het zal de eerste keer zijn dat een tegenstander zich mentaal zo aansterpt door het missen van de verdetten. Dat je echt een vechtmachine tegenover je krijgt. En als je naar de selectie van Polen kijkt, dan is dat ook stuk voor stuk zijn spelers die in de grootste competitie van Europa uitkomen. Dus er is geen tegenstander waar we zo overheen gaan lopen.
Nee. Nou, heb ik normaal altijd een beetje de gewoonte om jou te vragen, wat gaat het worden? Zullen we nu maar niet doen, hè?
Weet je, ik doe er graag aan mee. En ik wil echt onze trouwe luisteraars verblijden met te zeggen, ik denk dat Nederland Europees kampioen wordt. Nou, deze statement maak ik dan even. Maar dan stel ik even tot 5. En dan ben ik even realistisch. En dan zeg ik, ja, het bizarre is dat we eigenlijk pas weten wie er speelt. Op het moment dat de opstelling gedrukt wordt in het perscentrum. En wij dus de 11 spelersnamen op papier zien. Zo is het nu gesteld met dit toernooi. En ik sluit niet uit dat het elke wedstrijd het geval zal zijn. Dat je gewoon eigenlijk pas een uur voor de wedstrijd ziet wie er speelt. Omdat het heel afhankelijk is van wie er wel fit is en wie niet. Ik denk dat dit toernooi helaas in fysiek opzicht een slagveld gaat worden. Dat is het eigenlijk al. Want als je gaat kijken van wie er allemaal niet meedoen, ja, dat is een wereldelftal aangeblesseerd. En ik moet alleen maar duimen dat de komende weken niet erger gaat worden. Maar het is wel een wake-up call voor zowel de UEFA als de FIFA om eens goed naar de kalender te gaan kijken. Want die zit inmiddels bomvol. En ze stromen niet voor om die extra vol te blijven stampen. Maar we zien dus nu wat het gevolg is op een groot internationaal toernooi als het EK. Dan zie je gewoon dat de zes testspelers gewoon niet fit of helemaal niet aan de start verschijnen.
Ja, en gaan we winnen van Polen?
Ja, ik denk dat wel. Dat moet. En het moet echt, omdat daarna volgt Frankrijk. En voor mij is Oostenrijk de dark horse van het EK. Dus lekker als je die drie punten al in je achterzak hebt zitten.
Dat was onze verslaggever ter plaatse, Jaap de Groot. Hij maakt veel filmpjes in Duitsland en die zijn terug te kijken op onze Facebookpagina facebook.com/sbsdutch. En zoals gezegd speelt Oranje zijn eerste groepswedstrijd tegen Polen. Deze begint om 11 uur 's avonds, AEST, Australian Eastern Standard Time. Helaas heeft SBS niet de uitzendrechten van dit EK. U kunt de wedstrijden in Australië alleen kijken via het betaalde kanaal Optus Sport. Tot zover SBS Dutch voor deze zaterdag. Deze aflevering en al onze andere verhalen zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/dutch of via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store of in Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook, facebook.com/sbsdutch. Daar vindt u dus onder meer de filmpjes van Jaap vanuit Duitsland. Maar we delen ook onze verhalen hier. Dus als u ons liked, dan mist u niets en kunt u ook meepraten over onze onderwerpen. We sluiten dit uur af met Guus Meeuwis en zijn EK-lied In Oranje. Ik wens u een hele fijne dag. Graag tot woensdag.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.